Het is goed om elkaar aan het begin van een nieuw jaar te groeten in de naam van de Heer Jezus en elkaar veel heil en veel zegen toe te wensen. Dat is een oude Groningse uitdrukking, maar misschien was het in Drenthe en in Overijssel ook wel zo. Daar gebeurde dit bijna altijd. Men bedoelde daarmee te zeggen, onze heiland, heil en onze zegen komt van God. En dat is een goede groet aan het begin van een nieuw jaar. En dat wil ik ook hier graag uiten. Fijn dat u er bent. En ik hoop ook dat u geniet. Dat u bijzondere dingen van hem zult zien de komende periode. De komende tijd, dit jaar. En dat u gaat toegroeien naar het moment om hem te zien in glorie en in heerlijkheid. Dat zou helemaal, wat men vandaag zegt, te gek zijn. Dat is vandaag vet en cool. Maar laat die termen maar los. Maar dat is wel het bijzondere om hem te zien en om bij hem te zijn. Vanavond willen we opnieuw gaan kijken naar de geschiedenis van Jozef. U weet het nog. Ik ga straks iets lezen over Genesis 43. Als u het heel langzaam op wilt zoeken, dan kunt u alvast beginnen. De geschiedenis van Jozef is niet zomaar gekozen. Jozef is een type, een schilderij van de Heer Jezus. En een schilder van Mesdag heeft een panorama geschilderd. Dat schijnt nog ergens te hangen. Ik heb het wel in een kopie gezien, maar nooit in het echt. En dat betekent dat het een enorm aantal beelden zijn, samengevat in een enorm stuk schilderstuk. Een enorm stuk doek. En dat is met de geschiedenis van Jozef ook zo. Een enorm stuk beelden, veel beelden, samengevat in één geweldig doek. Jozef is een beeld, een type van de Heer Jezus. Dat heb ik niet uitgevonden, dat staat in de Bijbel. Als Stefanus zijn reden houdt op het moment dat hij veroordeeld was, tot de steniging veroordeeld was, dan gaat hij twee voorbeelden nemen als typen van de Heer Jezus. En dat is Jozef en dat is Mozes. Dus ik ben echt niet de eerste die zegt dat Jozef een type, een beeld, een schilderij is van de Heer Jezus. Stefanus was me in elk geval voor. Maar deze schitterende beelden laten ook iets zien van de toekomst. Je vindt in Jozef bijna alles terug over de Heer Jezus. Uitverkoren door de Vader. Ja, natuurlijk wordt door de wereld dan gezegd, wonder, die Jacob die krijgt moeilijkheden. Als je zo'n kind zo voortrekt, dan vraag je ook om moeilijkheden. Zo gaat de wereld ermee om. Maar hij is wel heel bijzonder geliefd geweest door de Vader. Hij kreeg een pronkgewaad. En hij was de bijzondere zegen van Jacob. En Jacob wordt ook Israël genoemd. Dat is een andere naam voor diezelfde Jacob. En deze Jacob heeft hem uitgestuurd om naar de welstand van de broers, de andere kinderen van Jacob en Lea en bijvrouwen te vragen. Jozef had een paar dromen gehad en had dat verteld. Dat had hij niet moeten doen natuurlijk. Weer zo'n kritische noot van, als hij nu wat verstandiger was geweest, dan had hij ook dit soort problemen niet gekregen. Maar Jozef had verteld dat er een keer schoven waren en dat alle schoven, al die broers, om hem heen stonden en bogen voor zijn schoof. Nou ja, je kunt invullen wat er dan gaat gebeuren. Nog een droom, sterren. Zon en maan, alles boog zich voor Jozef. Zelfs Jacob kwam niet meer mee toen. De broers hebben daarin haatgevoelens zien opkomen voor hem, voor Jozef. Wilden hem niet en hebben die aartsdromer echt te pakken willen nemen. Nou, toen Jozef kwam om naar de welstand van diezelfde broers te vragen, hebben ze hem in een put gegooid. Ze hebben hem verkocht voor zilverlingen, in de handen van de heidenen gelegd. Nou, u kunt het hele verhaal van de Heer Jezus daar gewoon inleggen. En hij is in de handen van de heidenen gelegd, terechtgekomen in Egypte. Nou, dan was het al niet beter. Eventjes wel, maar hij was slaaf. Hij deed het goed. Toen werd hij chef slaaf, zal ik maar zeggen. Nou, toen ging het ook weer niet goed in de gevangenis. Het woord kuil waar de broers hem ingooiden en het woord gevangenis is in het Hebreeuws precies hetzelfde. Dus zowel de broers als ook Egypte, de heidenen, zowel de 10 stammen, de 12 stammen, zo u wilt, en de heidenen hebben hem verworpen. Onterecht. En daar in Egypte heeft God een keer gebracht in het lot van Jozef. We hebben het gehad en toen was hij ineens ja, de grote man. Kreeg de naam van farao Zafnat-Paneach of redder van de wereld, dat betekent dat. Het kan bijna niet nauwkeuriger. En in die tijd krijgt hij een vrouw. Jozef krijgt een vrouw, een bruid uit de heidenen, een bruid, dus dochter van die priester van On. Ik heb toen gezegd, daar zie je gebeuren wat er vandaag gebeurt, dat er een bruid uit de heidenen, uit de volkeren, aan hem is gegeven. Voordat er een jaar van moeite kwam, Jozef had die moeite voorspeld, had daarvan gezegd, dit komt, 7 jaren van grote voorspoed zullen gevolgd worden door 7 jaren van grote nood, van grote honger. Maar voordat die nood kwam, voordat die 7 jaren van druk kwamen, was Jozef getrouwd en had hij zelfs al 2 zonen. Daarover later nog een keer iets. En nu worden de broers door de druk gedwongen om naar Egypte te gaan, omdat ze gehoord hadden, daar is koren, daar is nog wat voedsel te krijgen. Nu ga ik het heel anders zeggen. Het volk Israël is al in 2 blokken gehakt. 10 stammen zijn weggevoerd. Ooit, die zijn in de buurt van Nineveh aanvankelijk geweest en daarna van Nineveh uit verstrooid. Niemand weet precies waar naartoe. De 2 stammen zijn in Israël gebleven, zijn ook weggevoerd naar Babel, zijn weer teruggekomen, ging weer niet goed. Die 2 stammen waren er toen de Heer Jezus hier op aarde kwam. En toen hebben ze hem verkocht voor zilverstuk. En toen hebben ze hem in de handen van de heidenen gelegd. Pilatus, Herodes. En die hebben hem ook veroordeeld, alhoewel ze wisten dat hij niets verkeerds had gedaan. En de Israëlieten, de 2 stammen, hebben hem ook veroordeeld. En ze wisten ook dat hij niks verkeerds had gedaan. En toch? En dan komt dat moment, vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Aan het kruis bidt de Heer Jezus dit. En dan komt er een verandering. In diezelfde tijd van door de Joden verworpen te zijn, heeft de Heer Jezus een bruid gekregen. En hier zitten ze. Die zitten hier vanavond. Niet alleen omdat het in Hooglied 3, vers 3b staat, dat hoorden we net, maar omdat het echt is. De gemeente van onze Heer Jezus wordt bruid van het Lam genoemd. En voordat de grote nood uitbreekt en Israël dwingt om terug te keren tot God, heeft de Heer Jezus, onze redder van de wereld, onze Zafnat-Paneach, een vrouw uit de heidenen en zij mag al genieten. Dat doen we ook. Maar deze lijn van Jozef is heel speciaal. En nu zitten we al in het stuk van Jozef waar de broers in nood gedwongen zijn om naar Egypte te gaan, om daar brood te kopen, om koren te kopen. Ze hadden niet meer geld meegenomen. Alleen Benjamin was niet meegegaan de eerste reis. En ze komen terug en ze doen hun zakken, korenzakken open, waar dus de buit in zat, de zegen in zat. En wat vinden ze er boven in die zakken? Het geld. Nou, ze waren helemaal kaduuk. Hoe kan het nou? Hebben we geld meegenomen? We hebben het geld aan willen bieden. En nu ligt het boven in onze zakken. We nemen het weer mee terug. Nou, ze waren helemaal verbaasd. Nou, Jacob is ook verbaasd. Nu worden ze gedwongen nog een keer te gaan. Maar Jozef, die onderkoning in Egypte, die had gezegd, als jullie weer komen, dan moeten jullie je jongste broer meenemen. En ik hou Simeon zo lang gevangen. Want ik wil dat jullie met die jongste broer waar jullie het over hadden, hier komen. En dat was Benjamin. Ik heb toen gezegd, Benjamin is ooit van een andere naam voorzien geweest. Toen Rachel stierf, heeft zij Benjamin de latere Benjamin, Ben-Oni genoemd, zoon van mijn smarten, zoon van mijn lijden. En Jacob heeft dat veranderd in Benjamin, zoon van mijn rechterhand. De zoon van lijden, de zoon van smarten, zou de zoon van zijn rechterhand worden. En waar gebeurde dit? In Bethlehem. Toen al. Genesis 35. Echt, toen al. Daar is de eerste vermelding van Bethlehem. En wat er daarna komt over Bethlehem, heeft hiermee te maken. En dat zijn schitterende lijnen. Als je daar één keer een beetje aan geroken hebt, dan zou je zo graag veel meer van die reuk willen. Of zoals een bijbelleraar die net gestorven is, ooit zei, als je ooit roomboter geproefd hebt, dan hoef je nooit meer margarine. Zo zei hij het. Nou, hij proeft nu roomboter, als ik het zo zeg, maar bij de Heer. Op 95-jarige leeftijd, net overleden. Maar dit zijn bijzondere beelden. Als je één keer genoten hebt van deze dingen, van deze rijkdommen, van die prachtige lijnen die er liggen in de schrift, dan hoef je nooit meer wat anders. Dan kun je gewauwel, gevoegelijk aan de kant schuiven. Dan denk je, nou, het zal wel, maar daar ga ik niet in mee. Nu staan de broers op het punt om Benjamin mee te nemen. Benjamin moest mee. En ik heb toen de vorige keer, denk ik, gezegd, dat had een bepaalde reden. Een Jood die vandaag tot bekering komt, die wil wel een Messias, maar die wil geen Messias. Die leidt, die wil geen opgehangene, die wil niet iemand die uit elkaar getrokken daar aan een paal hangt. Dat willen ze niet. Dat is echt zo. Ze willen geen leidende Christus. En als een Jood tot bekering komt, komt hij door bekering door Jesaja 53. Daar vind je die leidende Christus. Daar vind je het Lam Gods, het offer van de Heere. Als ze geraakt worden, worden ze door Jesaja 53 geraakt. Maar het is wel hetzelfde. De zoon van lijden, de zoon van smarten, is de zoon van Gods rechterhand. Het is wel dezelfde. Nu, Benjamin was de eerste keer dus niet meegekomen. En nu doen ze hun moeite, hun best om Jozef, om vader Jacob zover te krijgen dat hij Benjamin mee laat gaan. Nou, dat lukt aanvankelijk niet. Oude mensen zijn wel eens koppig. Dat begint al bij 70. Ik ben al iets meer, dus ik heb het al een paar jaar. Als je begrijpt wat ik bedoel. We hebben dat allemaal. De koppigheid. Niet willen, niet mee willen gaan. Maar Jacob wordt gedwongen. Nu ga ik nu met je lezen. Om Benjamin wel mee te geven. Genesis 43. Vers 11. Toen zei Israël, hun vader Israël, dus hier wordt Jacob met de naam Israël aangesproken. Die had hij gekregen bij de Jabok, bij Pniel. Toen zei Israël hun vader tegen hen, als het zo gesteld is, doe dan dit. Neem van het beste van dit land in jullie zakken mee en geef dat die man als geschenk. Wat balsem, wat honing, wat specerijen, mirre, pistachenoten, staat in deze vertaling, en amandelen. En neem een dubbel bedrag aan geld mee met jullie. En neem ook het geld dat boven in jullie zakken teruggekomen is, weer met jullie mee terug. Misschien was het een vergissing. Neem ook jullie broer mee. Sta op en ga terug naar die man. En dan komen ze daar bij die man aan. Daar zeggen ze in vers 22, we hebben ook ander geld met ons meegebracht om voedsel te kopen. We weten niet wie ons geld in onze zakken gedaan heeft. Hij zei, vrede zij u, wees niet bevreesd. Uw God en de God van uw vader heeft u een schat in uw zakken gegeven. Uw geld heeft mij bereikt. Toen liet hij Simeon naar buiten brengen, die was zo lang gevangen gezet, als een soort onderpand. Toen liet hij Simeon naar buiten brengen, naar hen toe. Daarna bracht de man deze mannen in het huis van Jozef. Hij gaf water en wasten hun voeten. Hij gaf ook hun ezels voer. Ze maakten het geschenk gereed tot Jozef 's middag zou komen, want ze hadden gehoord dat zij daar de maaltijd zouden gebruiken. Toen Jozef thuisgekomen was, brachten zij het geschenk dat ze voor hem bij zich hadden het huis binnen. En zij bogen zich voor hem ter aarde. Alles, ja, als je het één keer hebt, dan lees je het ook. Dan blijkt het ineens al lang in de Bijbel te staan. Alles schoven, bogen voor die ene schoof. Hij vroeg hen naar hun welstand en zei: gaat het goed met uw vader, de oude man over wie u gesproken hebt? Leeft hij nog? En ze zeiden: het gaat goed met uw dienaar, onze vader. Hij leeft nog. Toen knielden zij en bogen zich neer. Nog een keer. Hij sloeg zijn ogen op en zag Benjamin, zijn broer, de zoon van zijn moeder. En zei: is dit uw jongste broer over wie u met mij gesproken hebt? Daarna zei hij: mijn zoon, God zij u genadig. Jozef haastte zich, want zijn medelijden werd opgewekt vanwege zijn broer. Hij wilde huilen en daarom ging hij een kamer binnen en huilde daar. Daarna waste hij zijn gezicht, kwam naar buiten, bedwong zich en zei: dien het voedsel op. Ze dienden op voor hen apart, voor de Egyptenaren die met hem zaten en aten ook apart. De Egyptenaren mogen namelijk niet samen met de Hebreeën een maaltijd gebruiken, omdat dat voor de Egyptenaren een gruwel is. Ze zaten voor hem, de eerstgeborene overeenkomstig zijn eerstgeboorte, en de jongste overeenkomstig zijn jeugd, zodat de mannen onder elkaar verbijsterd waren. Ze kijken rond en zeggen: verdraai, hoe kan iemand onze verjaardagen precies weten? Daar zitten ze allemaal precies op volgorde. En hij liet hun van de gerechten brengen die voor hem stonden, maar het gerecht voor Benjamin was 5 keer groter dan dat van hen allen. Ze dronken en werden dronken met hem. Dat mag u nooit gebruiken als een tekst van de... Oké. Dat staat hier ook niet. Maar ze hebben samen dus werkelijk de vreugde van de wijn geproefd. Dan 44. Hij gebood degene die over zijn huis ging: vul de zakken van deze mannen met voedsel, zoveel als ze kunnen dragen, en stop ieders geld boven in zijn zak. En mijn beker, de zilveren beker, moet u boven in de zak van de jongste leggen, samen met het geld voor zijn koren. En die man van dat huis van Jozef, hij handelde in overeenstemming met de woorden van Jozef die hij gesproken had. 'S Morgens, toen het licht werd, liet men de mannen gaan, hen en hun ezels. Ze waren de stad uitgegaan en nog niet ver gekomen toen Jozef tegen hem, diezelfde man die over zijn huis ging, zei: sta op en achtervolg die mannen. En als u ze ingehaald hebt, moet u tegen hen zeggen: waarom hebt u kwaad voor goed vergolden? Is dit niet de beker waaruit mijn heer drinkt en waarmee hij dingen met zekerheid kan waarnemen? De toekomst voorspelt, vertalen anderen. U hebt slecht gehandeld met wat u gedaan hebt. Nou, die man die haalt hen in. En ze zeiden tegen hem: nou ja, waarom spreekt mijn heer zulke woorden? Er is geen sprake van dat uw dienaren zoiets zouden doen. Dus ze ontkennen dat ze zoiets zouden doen. Dan gaan ze zich verantwoorden voor de vorige keer. Vers 9. Degene van uw dienaren bij wie de beker gevonden wordt, moet sterven, zeggen de broers. Bovendien zullen wij dan zelf slaven van mijn heer worden. Daarop zei hij: wel nu, dan overeenkomstig uw woorden, zo zal het zijn. Degene bij wie hij gevonden wordt, zal mijn slaaf zijn, terwijl u onschuldig zult zijn. Dus die draait het behoorlijk bij. Zij haasten zich, ieder zette zijn zak op de grond en ieder opende zijn zak. En hij doorzocht ze, beginnend bij de oudste en eindigend bij de jongste. Dan ben ik weer stom verbaasd, hoe kan dat nou? En de beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Toen scheurden zij hun kleren. Ieder laadde alles weer op zijn ezel en ze keerden terug naar de stad. En Juda kwam met zijn broers in het huis van Jozef, die daar nog aanwezig was. En zij wierpen zich voor hem op de grond. Jozef zei tegen hen: wat is dit voor een daad die u verricht hebt? Weet u niet dat een man als ik zoiets met zekerheid kan waarnemen? Toen zei Juda: wat zullen we tegen mijn heer zeggen? Wat zullen we spreken? Waarmee kunnen we ons rechtvaardigen? God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Ze denken terug aan de verkoop van Jozef. Eindelijk. Zie, we zullen slaven van mijn Heer zijn, zowel wij als het bij wie de beker gevonden is. Dan zegt Jozef geen sprake van, alleen die de beker heeft meegenomen, die is het. En toen trad Juda, zegt vers 18, op hem toe en zei, och mijn Heer. En dan eindigt die toespraak van Juda, dat is een aangrijpende, emotionele toespraak van iemand die het opneemt voor zijn broer en zegt, ik wil ervoor sterven. Geef mij de schuld maar. Dus precies het omgekeerde van vroeger. Vers 32, uw dienaar, dus is diezelfde Juda, heeft zich namelijk bij mijn vader borg gesteld voor de jongen, door te zeggen, als ik hem niet bij u terugbreng, dan sta ik alle dagen bij mijn vader in de schuld. En nu laat uw dienaar toch in plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer blijven en laat de jongen met zijn broers gaan. Hoe zou ik immers bij mijn vader terug kunnen keren als de jongeling of de jongen niet bij mij is? Anders zou ik de ellende moeten zien die mijn vader zal treffen. Hij herinnerde zich de ellende die zijn vader trof toen Jozef er niet meer was. Toen, hoofdstuk 45 vers 1, kon Jozef zich niet meer bedwingen. Hij huilde. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. En vers 3, daar ga ik later verder over praten. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog. Tot zover. Ik hoop dat de lijn die hierin uitgezet is, een profetische lijn van je welste, dat die profetische lijn overkomt. Als de Heer Jezus de Emmausgangers vertelt over alles wat er in de schriften, in de geschriften over hem staat, dan zijn ze stom verbaasd. Was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften opende? Te beginnen bij Mozes, hier. Te beginnen bij Genesis. En bij al de profeten legde hij uit wat van de Christus geschreven stond. Ze waren helemaal verbaasd. De Emmausgangers. En nu is de Heer Jezus. Wat gaat er gebeuren als de druk, als de grote verdrukking, als de grote druk die pas komt nadat de gemeente is weggehaald, nadat de gemeente is opgenomen. Maar als die grote druk aanbreekt, dan zal die heel speciaal Israël treffen. Het is nu al spannend en moeilijk, verschrikkelijk moeilijk. En niemand weet wat hem boven het hoofd hangt. Al het overleg gebeuren van vandaag zal wel eens negatief kunnen zijn. En wat er vandaag ook door die gevangenenruil of door het loslaten van gevangenen gebeurt, dat criminele elementen die om die reden vastgezet waren, nu losgelaten worden, nou die beginnen weer opnieuw, die kunnen nog een keer een poging wagen. Vandaar. De druk vanaf de Syrische kant, Hezbollah, neemt toe. Hezbollah heeft bijzonder wapentuig geklauwd uit Syrië om dit in de richting van Israël in te zetten. Dat is vandaag zo. Het wordt heel spannend. Want dat is niet eens de grote verdrukking. Die moet nog komen. Het wordt nog bijzonder moeilijker. Het wordt nog moeilijker. Heel bijzonder. En ze worden gedwongen. En dat is een hele moeilijke. Als je vandaag over de Heer Jezus praat, zijn er maar een paar die geluisterd hebben. Die hebben zich misschien bekeerd of misschien welwillend willen luisteren. Maar de meesten zeggen nee. De Messias beleidde de Joden mogen niet over de Heer Jezus spreken. Er mag niet geëvangeliseerd worden. Je moet op een stiekeme manier een Bijbel uitreiken. Je moet op een stiekeme manier handelen. Maar openlijk praten over hem kan niet. Dat is nog zo. Maar de druk wordt zo groot dat ze gedwongen worden een route te gaan die ze niet bedacht hadden. Nooit hadden ze idee gekregen dat ze nog een keer in Egypte koren zouden moeten halen. Dat doen ze wel. In Egypte, in de wereld, bij de volken. En nu is het zover. Nu zijn die broers door de druk voor de tweede keer in de buurt van Jozef. En ze zijn bang. Ze weten niet wat gaat komen. En dat kan ik me voorstellen. Ik kan me dat zo goed voorstellen dat Israël geen idee heeft wat hen gaat overkomen. Zou u eens voor uzelf Zacharia 12, 13, 14 willen lezen. Niet nu, maar ja, dat mag wel. Maar als het niet overkomt, het gepraat, dan doe dat maar wel. Maar dan heb je nog wel iets. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat daar een prachtige geschiedenis te vinden is. Maar ook in het boek Ezechiël schetst u diezelfde lijn. En het boek Jesaja schetst dezelfde lijn. Er zijn zoveel profetieën die gaan over dit moment. Die enorme druktijd dat Israël gedwongen wordt om te kiezen voor de redder van de wereld. Nou, je ziet ze hier. En ze hebben de eerste keer een lading voedsel meegenomen. En tot verbazing dus van die mensen zelf niks betaald. Zij dachten dat ze het konden kopen. Dat denkt Israël nu nog. Dat ze de zegen van God kunnen kopen. Ze zijn per slot een heel bijzonder volk. Dat is God bijna aan zijn stand verplicht. Ze denken dat ze het kunnen kopen. Maar het is niet zo. Als jij denkt dat je het kunt kopen, als je denkt door je goed gedrag, als je denkt door je eigen inspanning de hemel te kunnen verdienen, de zegen van God te kunnen krijgen, heb je het ook mis. Het is niet te koop. Het geld ligt boven in de zakken. Alleen al dat plaatje is al schitterend. Je kunt het niet kopen. En nu, voor de tweede keer, dubbel geld uiteraard. Een extra geschenk meegenomen vanuit de vrieskist van de oude Jacob. Nu zeg ik het maar even zo. Het moet ergens een bewaarplaats zijn geweest van die kostbare stoffen. Die hebben ze toch gehad ergens in die tent. Tenten. En daar hebben ze nu uit geput. Ze hebben daar geschenken uitgenomen. En ze zijn met die geschenken op weg gegaan om Jozef aan te bieden. De broers zijn gelijk begonnen met excuses aan te bieden aan die huisbewaarder. Zal ik maar zeggen, een soort chef van spul. En die zeggen, ja, maar ik hoef geen geld van jullie. Het is betaald. Mooi, hè. Het eerste, als je komt, het is al betaald. Het is vereffen. Dit is allemaal helemaal in orde. Ze hebben het geschenk klaargelegd en gewacht op Jozef. En ze mochten hun voeten wassen, hun handen wassen. En ze hebben zich aan tafel geschaard. Ik zal maar niet de termen van Toon Hermans gebruiken, maar ze hebben daar een plek gekregen. En ze hebben zich verbaasd. Dan moet je vragen, in een vreemd land, in een volkomen vreemde setting, daar zit Ruben, en precies op het rijden. Hoe kan dat nou? Maar goed, dat sla je dan op. Er gebeurt nog niks, maar je slaat het wel op. Het raakt je wel. En dan gebeurt het dat Jozef binnenkomt en Benjamin ziet, nog een keer, is dit je zoon? Ja, dat is die jongste. Leeft jullie vader nog? Dien het maal maar op. Nou, dat komt voor elk een flink stuk vlees, dat vermoed ik. En als dat geweest is, dan blijkt ineens dat voor Benjamin 5 keer zo'n portie staat. Nou, toen hebben ze zich echt afgevraagd, wat is dit nu? Waarom is dit? En als u 1 hoofdstuk verder leest, of 2 hoofdstukken, dan ziet u dat ze allemaal, toen Jozef zich bekendgemaakt had, dat is het volgende hoofdstuk, allemaal een wisselkleed krijgen, een nieuw pak krijgen, helemaal in het nieuw gestoken worden. En dat Benjamin 5 van die wisselklederen krijgt. Eerst 5 keer zoveel eten en daarna 5 keer zoveel kleren. Hoe je dit moet plaatsen, dat is een hele moeilijke. Ik wil het proberen. Jozef is hier een beeld van de Heer Jezus. Jozef is hier de redder van de wereld. Jozef is hier de man voor wie ze zich inderdaad gaan buigen. Al hun schoven, alle sterren buigen voor hem. En hier gaan ze samen eten. Maar ze zijn nog steeds niet ondersteboven. Ze zijn nog steeds overeind gebleven. Ze zijn nog steeds niet geraakt tot in het diepst van hun ziel. En nu blijkt dat Jozef aan Benjamin 5 keer zoveel wil geven. Benjamin is een van de 2 stammen later. Weet u, dat is Benjamin en Juda. Hè? Dat zijn de 2 stammen. De 10 stammen die zijn immers weg, maar Benjamin en Juda, die zijn nog over. Je vindt hier eigenlijk een soort drietal. Jozef aan de ene kant, Benjamin en Juda. U hoort Juda. De anderen hoor je ook niet. Ja, die hebben natuurlijk wel meegemompeld. Maar je hoort alleen maar Benjamin en je hoort Juda, die een toespraak houdt, een bewogen toespraak houdt en een pleidooi houdt om Benjamin te sparen en daarvoor zelf in de gevangenis wil. En je hoort Jozef. Dat is dat drietal wat je hier naar voren ziet komen. Ik doe een poging om het je uit te leggen. Als u de moeite zou nemen om de geschiedenis van Benjamin te vervolgen, doe dat maar eens. Ik heb het gedaan. Ik heb de dagen daar zitten staren. En gebladerd. En wat gezocht natuurlijk, waar je dan maar hulpbronnetjes voor hebt. Ezels krijgen soms ook voer. Nou, die hulpbronnen die worden dan ook gebruikt, die worden aangesproken. Maar stel dat je dat zo doet. Dan kom je tot de verbazende ontdekking dat er 5 bijzondere momenten zijn van de stam van Benjamin. Dat is toch uniek? Waarom had Benjamin nu 5 keer zoveel? Waarom? Omdat er een profetische lading ligt in dit hele gebeuren, in die hele geschiedenis, in alles wat hier gebeurt is de profetische betekenis. Benjamin. De eerste grote zegen vindt u al als Mozes later Benjamin zegen. Dat zal ik u voorlezen, de rest dat laat ik daar nu zelf over. In Deuteronomium 33, dat is het laatste bijna van het Deuteronomiumboek. Maar dan gaat het over Mozes die een zegen uitspreekt. Maar de zegen van Benjamin in vers 12 van 33, Deuteronomium 33, moeilijk hè. Maar u neemt maar een opname, u bestelt een cd'tje en dan komt u er wel uit. Benjamin door de Heere beminde. Hij zal onbezorgd bij hem, bij de Heere wonen. En de Heere zal hem heel de dag beschermen. En tussen zijn schouders zal hij wonen. Een heel merkwaardige zegen tussen al die andere zegeningen. De Heere zelf. Hij is jouw deel. Benjamin is een bijzonder gezegend iemand. Dubbele portie. Tweede keer. Als u in het boek Richteren zou komen, dus verder gaat doorbladeren, na Deuteronomium komt u via Jozua vanzelf in het boek Richteren, dan blijkt dat er een richter is die geweldige dingen heeft gedaan. En die richter die heet Ehud. Die was links. En die had een kort tweesnijdend zwaard gemaakt. En daarmee heeft hij Eglon, de koning van Moab, gedood. Nou, ik ga niet over die details in. Dat is heel, heel boeiend. Maar dat mag u zelf. Maar die Ehud was een afstammeling van Benjamin. Die heeft de koers verlegd. Weer een wisselkleed, als ik dat zo zeggen mag. Eerste wisselkleed, als het om de zegen van God gaat, staat Benjamin vooraan. Tweede wisselkleed, als hij verlossing moet gaan bewerken, dan is het ook Ehud, een Benjaminiet, die dat doet. Dan gaat u dan weer verder bladeren in uw Bijbel. En u gaat na de richteren in de tijd van de koningen komen. Weet u wel, richteren en Samuel. Samuel is het einde van de koningen. Maar Saul is een Benjaminiet. Een zoon van Benjamin. Nou, die heeft negatieve dingen gedaan aan het eind. Maar die heeft aanvankelijk ook heel veel positieve dingen gedaan. Hij was een kop groter dan alle anderen. Hij stak overal bovenuit. Hij was bovendien bijzonder mooi. Staat in de Bijbel, hoor. Dat heb ik niet van libellen of zo. Maar het staat echt in de Bijbel. En deze dingen hebben iets te zeggen. Saul, koning, de eerste koning van Israël, Benjamin. Weer zo'n wisselkleed, weer ingebruikt. Nog een andere gedaante. Als David aan het eind zegt, ik wil wel doen aan het huis van Saul en aan het huis van Jonathan. Dan komt Mephibozet bij David en eet bij David aan tafel. Benjamin niet. Je houdt het bijna niet voor mogelijk. We hebben nu al 4 gehad, maar de 5e is misschien wel in het Nieuwe Testament de allerbelangrijkste. Uw apostel Paulus is een Benjaminiet, een zoon van Benjamin. Met alle zegen. Hij zegt, ik ben een ontijdig geboorde, ik kom helemaal achteraan. Nou, dat klopte bij Benjamin ook. Daarom zegt hij dat ook. En ik kom pas kijken en ik weet niet wat ik zeggen moet. Maar ik ga je wel zeggen dat ik meer gearbeid heb dan wie dan ook. Dat er meer zegen. En als u vraagt hoe u ooit in aanraking bent gekomen door, met het evangelie, dan is dat waarschijnlijk door die apostel Paulus geweest, die naar Europa is gegaan, is in Spanje geweest en heeft, via Turkije heeft hij dit ook hier mogen brengen. 5 porties. Ziet u het een beetje, Benjamin? Ja, het is toen Saul tot koning gezalfd werd, toen was er ook een maaltijd. En toen had Samuel tegen de slager, die toen het vlees ging bereiden, gezegd: je moet een heel stuk, een groot stuk apart zetten. Daar geef ik je wel een seintje voor. En toen ze zaten, zei Samuel tegen die vleesbereider of die slager: dit is het stuk voor Saul. Toen hebben ze zich ook aangekeken. Zo, die krijgt me daar even een homp vlees. Het gaat me niet om eten, om de calorieën tik die wij vandaag hebben. Maar het gaat me erom dat er verschil is. Er is verschil. Benjamin, heel bijzonder. Ze hebben zich verbaasd. Ze waren verbijsterd, maar ze hadden nog geen idee hoe het zich zou gaan ontwikkelen. Iets daarna zegt Jozef tegen de meneer van zijn huis: vul die zakken maar. En stop mijn beker in een van die zakken. En heeft precies aangegeven in welke zak. En het geld weer bovenop. En die heeft gezegd: moest luisteren, als je ze pakt straks, dan moet je vragen: waarom hebben jullie de beker van mijn heer weggenomen waaruit hij dronk en met waardoor hij ook de toekomst kon zien? Wij vinden dat wat vreemd, alsof het een soort occult gebeuren is, alsof er een soort occulte lading in zit. Vanuit, daar is iemand die de waarzegger speelt en die heeft daar een beker voor. Maar dat zijn niet de woorden van die meneer, dat zijn de woorden van Jozef zelf. En nu moet je je voorstellen, die mensen die gaan terug, alle broers, en ze hebben allemaal een lading koren bij zich. Ze zitten dik en dik in de zegen. En in een van die zakken met zegen, daar zit de beker van Jozef. Nou, ik geloof dat je van die beker kunt zeggen: beker waaruit hij wijn dronk. Wijn is in de Bijbel altijd een beeld van vreugde. Altijd. Ik wil het heel voorzichtig zeggen, met heel veel emotie. Het raakt je. Het is Jozef die zegt, weet je, ik wil mijn vreugde en mijn toekomst, dus wat hij zag over vandaag heen, dus wat hij zag voor morgen, dat wil ik in hun bagage stoppen. In hun zegen leggen. En dan sturen we ze weg. Nog steeds waren de broers niet gebroken. En dan komt diezelfde bewaarder van zijn huis, de chef, de protocol, die komt hen achterna met soldaten uiteraard, laat ze stoppen. Nou, die denken, nou ja, er kan nog niks gebeuren. We hebben gewoon precies gehandeld zoals het hoort. Dus er is geen misklank te vinden. En wat blijkt, als al die zakken op de grond staan, dat in die zak van Benjamin die beker gevonden wordt. Toen scheurden ze hun kleren. Toen braken ze. Dat was het moment waarop zij braken. Jozef was al eerder gebroken, maar ze hebben het niet gezien. Jozef had al eerder een gelegenheid gezocht om te huilen. Hij was in een ander vertrek gegaan. Maar dat zagen zij niet. Nu, dat is een zware tegenvaller. Ze komen terug bij Jozef, uiteraard. Jozef is bars en zegt: dit had je kunnen voorspellen, dit had je kunnen vermoeden. Want zoiets blijft niet buiten mijn gezichtsveld. En daar sta je dan. Juda neemt het woord. Juda springt in de bres voor zijn familie. Twee stammen, want dat staat Juda ook voor, zullen een zegenbereidende weg vinden voor de anderen. Is ook zo. En daar ineens komt Juda met dat geweldige van: mijn vader kan het niet zien, ik kan het niet aanzien, hier ben ik, neem mij maar. Toen brak Jozef. de broers braken toen ze tot de conclusie kwamen verdraaid, we hebben het niet gezocht. We hebben het ook niet gedaan. Ze hebben het ook niet gedaan. Ze hebben niet die beker gepakt, meegenomen, gestolen. Die is bewust in die zak gestopt. Om ze te laten breken. Ik zal het nu wat anders zeggen. Misschien komt het dan wat dichterbij. Bij uw zegen, door God gegeven, die geweldige rijkdom waarvan Paulus zegt, diezelfde Benjaminiet, u bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. U bent rijk, u bent geweldig rijk, u hebt zoveel zegen. Het is onvoorstelbaar. Daar kan niets en er ook niemand iets overheen bieden. Dat kan niet. Je bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Jij bent enorm rijk. En in die zegenzak van jou, pak hem even zo, in onze bagage heeft hij, die mij verlost heeft, nog iets gestopt. En ik heb het niet eens door. Hij heeft daar iets ingestopt van zijn vreugde, zijn beker, waaruit hij dronk. Nog een keer, wijn is een beeld van vreugde. En hij heeft daar zijn toekomst in gestopt. En dat heb je ook niet door. Je bent zo op jezelf gefocust, zo op jezelf gericht, dat alles wat naar je toe komt, een zegen van God is voor jou. Dank u wel, dank u wel. Ja, dan gaan we met een lading weer naar huis. Nu kunnen we weer verder. We zijn weer voorlopig een hele tijd onder de pannen. Dan gaan we. Maar niemand denkt aan hem. Bij onze bagage zit zijn beker. Die heb jij er niet in gestopt, die heeft hij erin gestopt. Alleen je hebt het nog niet door. Je hebt niet door waar het eigenlijk om gaat. En de meeste gelovigen komen bijna nooit zo ver dat ze echt gebroken worden. Zeggen, het gaat helemaal niet om mij, het gaat om u. Het is uw vreugde. Het is zijn vreugde geweest met de mensenkinderen. Spreuken 8. Om jou gelukkig te maken. Het is zijn vreugde. En het is zijn toekomst. En zijn toekomst is dat hij vergezeld wordt van een schitterend gezelschap. En in het huis van de Vader, de gemeente. En hier op aarde, vanaf de berg, de Olijfberg in Jeruzalem, Israël. Het is zijn vreugde en het is zijn toekomst. En dat ze dit bij zich hadden, dat hadden ze nog nooit begrepen. En ik denk dat de meesten hier nog nooit begrepen hebben wat God. De Heer Jezus, met alle respect, in die zegen die je hebt, die heb je, en dat heb je gratis gekregen, want dat geld ligt er ook weer, dat in die zegen van de Heer Jezus een geweldige lading gestopt is, en die moet er een keer uit. Hoe komt dat er nu uit? Dat komt eruit als er ineens, stop! Als er eens een moment komt van, stop, sta eens even stil. Zo zingen de kinderen dat. En dat moment is dat je gebroken, oh sorry, ik zit altijd aan mezelf te denken. En ik heb het altijd over mezelf. En ik moet, en wij moeten 2014 eigenlijk meemaken als een rimpelloos bestaan, als een zegenjaar. En er mag eigenlijk niks misgaan, er kan niks misgaan, er kunnen geen moeite komen, er kunnen geen zorgen zijn, dat past niet bij u. Deze zegt, stop nu eens even. Weet je, dat in jouw lading, in jouw bagage, als ik dat zo zeggen mag, een geheim verstopt is, een geheim verborgen is. Nog een keer, ze hebben het daar niet zelf in gestopt. Dat hebben zij niet gedaan. Dat heeft Jozef heel persoonlijk laten doen. En die lading van de vreugde van hemzelf, zijn beker en zijn toekomst, daar hadden we helemaal geen oog voor. We hadden niet eens door dat we dat hadden. We hadden niet eens een begrip dat dit er ook nog zou zijn. En dan komt dit eruit. En op het moment dat je dan voor hem komt, dan breekt hij. Dan zegt hij, ik ben Jozef. Snap het dan toch. Ik ben het zelf. Leeft mijn vader nog. Dat is het hele emotionele moment dat hij zichzelf kan openbaren. Nu, dan ben je echt een heel stuk verder. Dan is het Israël leven ineens ook voor hem. Dan zijn ze bij hem. Dan zijn ze in zijn nabijheid, bij de redder van de wereld. Daar zijn ze op dat moment. En daar worden ze volop verzorgd. Aan alle kanten voorzien. Dat is de toekomst voor Israël. Dat is de toekomst. Jij en ik zitten als de bruid daarbij te kijken. Als de vrouw van Jozef naar mee te genieten. Nou, je denkt erom dat ze erbij zijn. En dat ze met tranen in hun ogen zitten zeggen. Wat een enorm plan van mijn man om ze zover te krijgen. Nou, wat een enorm plan van de Heer Jezus om ze zover te krijgen dat ze breken. Dat ze eindelijk zeggen, hier ben ik. En dat ze ook echt durven zeggen, hier, geef mij de schuld maar. Geef mij de schuld maar. Nou, Juda had het niet gedaan, maar Benjamin had het ook niet gedaan. Dat is het verschil. Dat is een enorm verschil. En dat moment van zien op hem die doorstoken werd, Zacharia. En bitter rouw bedrijven, echt tot de erkenning komen, het is onze schuld, het was onze overtreding, om onze ongerechtigheid, en vanwege onze zonden is hij verwond geweest. Wij hebben het gedaan, onze misdaden, ze kwamen op hem terecht. Dat zeggen ze hier ook letterlijk. Heden worden aan onze misdaden, worden wij herinnerd aan onze misdaden. Dat is precies wat hier gebeurt. Dus je zit in zo'n geschiedenis, zo'n schitterend stukje toekomstperspectief, zo'n geweldig stuk profetische lading, zo noem ik dat. Want dat is het ook. Het is echt profetie van de bovenste plaat. Het is helemaal op hem gefocust. En als dat gebeurt, verandert alles. Als je zover komt, dan is je visie totaal veranderd. Dan zie je ineens om wie het eigenlijk gaat. Dat je niet gered bent omdat jij het zo moeilijk had, omdat jij in de puree zat of omdat je jezelf van de kant wilde maken. Nou ja, wat er nou maar aan prutten, aan toestanden kan zijn. Maar dat jij gered bent om voor hem te leven. Om voor hem een glorie te zijn. Om voor hem een eer te zijn. Om voor hem een jubel te zijn. Hij wil dat jij zijn vreugde bent. Dat jij zo bijzonder bent dat hij zich over jou ontfermde. Dat hij gaat zeggen, ik wil graag met je zijn. Vanaf dat moment is het hele toneel veranderd. Dan krijg je een heel ander bedrijf, om dat zomaar te zeggen in toneeltermen. Maar dit is echt dan heel anders. Vanaf dat moment gaat alles in een sneltreinvaart. Maar dit is een heel cruciaal moment. En dat cruciale moment zal er komen voor Israël. Dat ze niet alleen zeggen, nou ja, zo ging het, dat overkwam ons. Maar dat ze inderdaad zelf schuld gaan beleiden. Dat is precies wat Zacharia 12 u schitterend schildert om onze overtredingen. In Jesaja 53 en andere teksten. Dit is buitengewoon. Ik vind dit schitterend. Maar dat hoeft u van mij niet over te nemen. Maar dit is zo mooi, zo warm, zo door de Heilige Geest geschilderd. Dat is niet de panorama van Mesda, dat is de panorama van de Heilige Geest over de Heer Jezus. De Heilige Geest schildert u iets van een enorm, enorm stuk doek. Dat begint bij de verwerping en dat eindigt, we zijn nu nog maar halverwege, dat beëindigt met het moment dat Jozef, dat de Heer Jezus zich kan openbaren. Als hij komt op de Olijfberg, zijn voeten op de Olijfberg zullen staan, zullen ze zien op hem die doorstoken werd. U bent het toch, u bent het toch. Wij dachten dat. Ja, je hebt van alles gedacht. Maar u bent het toch. Dat gaat komen. Maar gelovigen die vandaag al het heil kennen. En als bruid van die redder van de wereld daarbij zitten. Wat gaat u dan doen? Vraagt u zich daar niet aan van, in mijn bagage zit toch ook iets van zijn vreugde. Hij heeft het erin gestopt. Die beker zit ook in jouw bagage. En wat doe je dan? Denk je, nou laat maar zitten. Ik heb al een klein plastic bekertje, dus ik red me wel. Ik zeg het een beetje krom, maar om aan te geven hoe makkelijk mensen dan zijn. Ik heb het al. Ja, wat heb je dan? Ja, een plastic bekertje. Dan kan ik ook wat drinken. Ja, dat klopt. Dat is niet zijn vreugde. Zijn vreugde is dat jij bij hem bent. En dat hij God de Vader eer brengt. Het is een vreugde voor hem geweest om te doen wat God de Vader wilde. En dat heeft hij gedaan. We komen er bijna nooit aan toe. Wees maar eerlijk. We worden gelijk teruggefloten. Van je moet ook aan je buurman denken. Nou, dat is ook zo. Of die arme mensen in Syrië. Is ook zo. En daar in Tsjetsjenië gaat het ook niet. Nee, is ook zo. En wat gaat er gebeuren in Afghanistan? Je hebt gelijk. Maar hoe loopt het af in Irak? U hebt ook weer gelijk. Daar gaan we. En misschien zijn er zondagen in een dienst dat u zegt, Heer Jezus, maar het heeft ook met u en met uw vreugde te maken. Ja, precies. Hij wil zo graag dat jij nu tegen hem zegt, Heer Jezus, ik hou van u. We zongen dat vanavond. Ja, het is niet helemaal precies wat ik uit zou komen, maar het is wel wat ik graag wil. Heer Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Want u nam de straf op u die ik had verdiend. Hier ben ik, Heer Jezus. En hij openbaart zichzelf, zegt het Nieuwe Testament. De Heer Jezus openbaart zichzelf. Aan wie? Aan Jan en alle man? Nee, helemaal niet. Als je mijn wil doet en doet wat ik graag van je vraag, dan zal ik mijzelf aan jou openbaren. Doen wat hij graag wil en hij laat zich zien. Dat is eigenlijk de tekst die dit hele stukje covert. En van harte hoop ik dat u daarvan geniet. Ik wil u graag danken. Vader, we willen u danken voor dit stukje tekst uit de Bijbel. Misschien een moeilijk stuk. Misschien was het wel heftig. Maar we willen u danken dat u ons in beelden, in geschiedenissen iets wilt vertellen over wat u voelt en wat u denkt en wat de Heer Jezus heeft gedaan. En wat hij gaat doen. Het moment komt dat hij zichzelf aan zijn volk, aan Israël, zal openbaren. Nu is het grote nood in Israël. Er is strijd, er is narigheid. En we worden opgeroepen om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Maar er moet oorlog komen. Dit kan niet. Er moet eerst een doorbraak komen. Er moet eerst iets gebeuren. Er moet een scheuren van klederen komen. Het scheuren van je hart. We willen nu danken, Vader, dat u bezig bent om in de bagage van de Israëlieten te kijken of ze nog enig idee hebben waar die beker zou zitten. En misschien geldt dat ook wel voor ons. We zijn zo vaak de vreugde kwijt. We hebben alleen maar vreugde als het ons goed gaat. Dan is dat onze. Dat is het bewijs dat God bestaat en dat God nog machtig is. En we gaan van, ja, van dienst naar dienst om die genezing van onze problematiek mee te krijgen. Het gaat niet om onze problematiek. Het gaat om hem. Hij is onze vreugde. En hij is ons leven en onze toekomst. En ik wil u zo bidden dat ook in Israël dat besef mag doordringen. Sommige plekken hebben dat al een beetje. Waar ze over de Heer Jezus spreken. Ik wil u zo bidden dat dat nog duidelijker wordt. Dat er nog meer mensen uit het oude land, uit het oude volk, de Heer Jezus zullen vinden als hun heiland, als hun Messias. We willen u danken dat wij ervoor mogen bidden. Ook voor de activiteiten om ze te bereiken via Bijbels of via getuigenissen of via gemeentes. Ik wil u zo bidden dat deze boodschap doordringt. Dank u wel dat we ook voor de gemeente van vandaag mogen bidden. Omdat we eigenlijk al gekozen hebben massaal de christenheid voor de Palestijnen. En dan niet meer voor de Joden. Daar zijn we al klaar mee. Dat is alweer voorbij. Terwijl hier een profetie is over hoe uitgerekend dat volk de redder van de wereld zal ontmoeten. We willen u hartelijk danken dat u door uw Heilige Geest deze dingen schildert en in ons hart legt en in onze gewetens brengt en ons misschien wel tot leidmotief wordt, dat een leidmotief gaat worden. We willen u danken en eren, onze God, onze Vader, voor uw Zoon, met wie u zulke schitterende plannen hebt. En als Jozef vraagt, leeft mijn vader nog? Gaat het bij u nog om de vader? De vader zoekt aanbidders. Leeft mijn vader nog? De vader zelf heeft u lief. Leeft mijn vader, leeft die vader nog in ons, bij ons? We willen u hartelijk danken, Vader, dat u ons zo terug wilt brengen, misschien wel door een schokmoment heen, naar uw eigen plan en naar uw eigen heerlijkheid. We danken u. Amen.